Ik zou willen over iets spreken, een vers die ik uitleg uit een hoofdstuk in het Oude Testament, uit Deuteronomium 32, vers 11. De geschiedenis die erachter zit, heb ik het niet over, maar u zult direct gaan merken over wat ik ga spreken van als je dit vers leest. Deuteronomium 32, vers 11. Dat zegt: als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een moment er een opneemt en draagt op zijn vlerken. En dan wil ik gaan naar Jesaja 40, vers 31. Jesaja 40, vers 31. En dat is een vers die mij al jaren enorm aanspreekt. Ik heb een hoge ouderdom en ik vind daar wel een stukje troost in. Ik ga het je voorlezen. In feite beginnen van vers 30. Dus Jesaja 40, vers 31. Maar wie de Heere verwachten, put een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Als ik dat lees, bemoedigt mij dat. Want dat zijn woorden die de Heer spreekt. Als we de Heer verwachten, geeft hij ons nieuwe kracht. En dan het varen op de vleugelen van arenden, en daar wil ik het over hebben. Dan zag men al biologisch wat een vogel dat het is. Ik wil eerst een klein stukje biologie geven over de arend of de adelaar, zegt men ook. Is een grote roofvogel. En ik moet toch nog iets tonen die ik in mijn tas heb. Ik heb mijn didactisch materiaal mee. Is een grote roofvogel. Vooral de koningsarend, als hij volwassen is, dan heeft hij dus een vleugelbreedte van minstens 2 meter. En ik weet dat jullie weten wat 2 meter is, maar ik wil het toch visualiseren. Als je dat boven je hoofd krijgt, dat is een serieus beestje, hè? 2 meter. Een fantastische vogel. En in het Oude Testament spreekt men soms over God en als de koningsarend. En het is een vogel, roofvogel, die in hoge bomen of hoog in de rotsen leeft. Hij ziet 4 maal beter dan het menselijk oog. Dus een zeer scherp oog voor zijn prooien. Muizen, tot zelfs kleine lammetjes. Ze hebben klauwen. Ze hebben enorme spieren in de poten. Dus ze hebben macht. Het is een koningsvogel, de koning van de vogels, wordt die genoemd. Kan hoog en snel vliegen. Hij zweeft vooral op de wind. Meestal in het nest wacht hij tot veel wind opkomt. En veel vleugelslag heeft hij niet, maar hij zweeft, zowel tegen of met wind. En hij heeft een snelheid van rond de 70, soms 80 km per uur. Dus overdreven snelheid op de baan van bij ons thuis naar Nieuwpoort. Hij is zeer trouw. Als hij een partner vindt, dan blijft hij daarbij voor heel zijn leven. Dat kunnen we jammer genoeg van de mensen niet altijd zeggen. Er zijn nesten op hooggelegen plaatsen. Dan maakt hij een nest als ze een paar zijn. En dat zijn takken van ongeveer een pink dik. Dus dat is redelijk serieus. Die worden in elkaar gevlochten, een groot nest voor de jongen. En als hij dan zijn eieren legt, voordat hij zijn eieren legt, gaat hij dus pluimen gaan trekken. En maakt hij een heel donzig bedje voor zijn komende jongen. Mooi. Maar dan, eens als de eieren uitgebroed zijn en de jongen zijn daar, een week of 4 tot 5 nadien, gaat plots het gedrag van moeder veranderen. Ze geeft de jongen eten, wormpjes, muizen, ratjes, steenratjes. Maar ze moeten leren vliegen, ze moeten uit het nest komen. En dat beeld, wat ik hier in kort schets over de arend, is bedoeld om te reflecteren wat over gans de Bijbel gaat, hoe God met de mens omgaat, hoe God de mens leidt, die de mens in zijn leven wil aanvaarden. Hij maakt dus een zeer oncomfortabel nest. Hij doet al de pluimen uit het nest en hij begint met zijn bek takken van een pinkdek gewillen te breken in stukken, zodanig dat ze allemaal wegvliegen, en dat is een nest die dus dat ze bijna niet meer kunnen zitten. En dan begint hij duwtjes te geven aan zijn jongen. Ze moeten leren vliegen. Ze moeten leren zelf voor de kost zorgen. En hij duwt ze uit het nest en ze vallen naar beneden van een zeer grote hoogte. En hij houdt ze zeer scherp met zijn goede ogen in het oog. En als hij ziet, want als de eerste vlucht is, ik denk dan die vleugeltjes heerlijk, dat ze stijf van de schrik zijn en dat ze dus niet vliegen, zo heb ik het toch opgezocht en gelezen. En op het laatste gaat de arend eronder gaan vliegen, op zijn schouders, en gaat er weer mee naar boven naar het nest en hij begint. En na een drietal keer dat gedaan te hebben, heeft het jongen begrepen dat hij moet fladderen en dat hij zachtjes op de grond komt. Dus een veilig huis van het jong wordt overhoop gehaald. Ze zijn voorzichtig uit het nest geduwd. Maar moeder houdt ze in het oog. En is het ook zo niet met Jezus, met ons? Ik heb het vooral over hoe God met christenen omgaat. Dus zij die de Heer Jezus in hun hart aanvaard hebben als een persoonlijke verlosser en zaligmaker. God wil ons ook dikwijls uit ons comfortabel nest. Hè. Buitenstaanders gaan denken misschien, als je christen wordt, ja, aanvaardt God in je leven, dan is alles opgelost en er zijn geen problemen meer. Ik zeg dikwijls in tegendeel. De Bijbel zegt dat God een gelouterd volk wil. En een gelouterd volk, dat wil dus zeggen dat je kunt tegenslaan krijgen. En dat God je op de proef stelt. Maar waarom? Hij doet het niet voor je af te breken of in de grond te boren. Hij doet het juist voor je op te bouwen. Mensen die in hun leven tegenslag gekend hebben, weten van wanten, weten waar dat ze moeten van opletten, waar dat het gevaar schuilt. En ze gaan daar acht op nemen. Dus, om terug te komen op de arend, vleugels worden uitgespreid, ze leren vliegen. Voor de mens is datzelfde. God laat ons ook stappen zetten, ondernemen. Maar de goddelijke arend is daar. Als je misstap doet en je wandelt met God, dan gaat God ook jou gaan ondersteunen. Dan gaat God daar ook weer zijn en laten voelen, ik ben hier nog. Ik heb je niet verlaten. Ik ben uit het nest gestapt, misschien met verkeerde been, maar God is daar. Dus God laat je niet alleen. En dat is het goddelijke beginsel. God wil ons leren als christen op eigen benen staan. En dat is een leerschool. Je moet je eerste stappen zetten. Je moet bijbelstudie krijgen. Je moet een basis krijgen. En van daaruit ga je je stappen gaan ondernemen. En ga je de ervaring met de Heer gaan opdoen. En word je sterker. Een voorbeeld die misschien niet zo mooi is van Exodus 3. Je moet het niet, ik kan het niet voorlezen, het is te lang. Maar over het volk Israël. God wou het verlossen. God had beloofde land. Maar ze hebben 40 jaar door enorme gehoorzaamheid in de woestijn rondgedoold. Lag dat aan God? Nee. Het lag aan de Israëlieten. Ze waren ongehoorzaam. Ze deden aan afgoderij, ze deden al wat dat een vloek in Gods oog was. Ze zijn dus ongehoorzaam geweest. Ze stonden tot aan de grens van Palestina. En de oudste generatie heeft zelf het beloofde land niet gezien, staat er in de Bijbel. En zo is het soms ook bij ons. Hè? Mensen hebben in onze wereld ontberingen, teleurstellingen, verdriet. Hun nest wordt gewoon overhoop gehaald. Maar we moeten verder gaan zien. Als we die God willen dienen, moeten we het uitgangspunt hebben voor een verdere groei. We moeten hongeren naar meer. Hij wil onze levensomstandigheden veranderen. Hij laat toe dat we teleurgesteld worden. Hij laat toe dat we soms misdeeld worden. Dat zien we genoeg in de Bijbel. Soms gaan we door diepe ellende en duisternis. Lees maar Psalm 23, waar koning David schrijft: al ga ik door een dal van diepe duisternis, gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die behoeden mij. Als David dat opgeschreven heeft als gedicht en als zang, dan heeft hij dat ook meegemaakt. Hij weet ook wat dat het is, teleurstellingen. Ook deels door zijn fout natuurlijk. Zijn gedrag was niet altijd zuiver op de draad. Dus God gaat soms onze rust gaan verstoren. Hij wil ons bereid maken om meer van hem te leren. En we zien dat ook in het Nieuwe Testament, waar Jezus zijn discipelen heeft. En daar zegt hij op een bepaald moment, in Johannes 16 kun je dat lezen, van vers 5 tot 15, dat hij hen gaat verlaten. En dat was geen goed nieuws voor de discipelen. Allee, die Jezus die wonderen deed, de Zoon van God, de discipelen laten alles achter. Ze laten hun familie achter, hun vrienden. En dan nog zonder een goede meester, waar dat ze het zo goed mee stellen. Dat kan toch niet. Ze willen hem volgen, ze willen hem gehoorzaam zijn, maar hij gaat weg. Dus dat was een volledige anticlimax. Erger nog, alles in hun leven stortte in. Ze waren zo enthousiast begonnen. En Jezus ging weg, maar ze hadden het nog niet goed begrepen. Ze zo goed kenden ze nog Jezus niet en ze hadden nog zoveel te leren. En wat zei Jezus? Maar in plaats daarvan zullen jullie mijn alomtegenwoordigheid ontvangen. En daar bedoelde hij mee de Heilige Geest. En ik zal bij jullie blijven. Ik zal niet alleen in jullie blijven, maar ik zal in jullie wonen. En daar ging het om. En dat hadden ze nog niet goed begrepen. Maar dan later met het Pinksterfeest, waar de Heilige Geest uitgestort werd, die hartverwarmende en weldadige nabijheid van die geest, van de Heilige Geest, maakte, het was geen herinnering alleen, het was een beleving, een realiteit die ze ervaarden. Het was geen lichamelijk, maar een geestelijke aanwezigheid. En we moeten goed beseffen dat de goddelijke arend ons nest niet verstoort zomaar omdat hij het leuk vindt, maar om ons best wil. God gebruikt onze omstandigheden om ons los te maken van onze veilige omgeving. Het is zo gemakkelijk als je het goed stelt, als je nog leeft in een land van melk en honing, zoals wij. Mensen zien het niet altijd, maar we hebben nog alles wat we willen. Ondanks alle politieke beroeringen die er zijn in het buitenland. Maar dat veilig gevoel van gezetteld zijn. En we gaan wel dan op God vertrouwen. Maar we gaan dikwijls ook op onszelf gaan vertrouwen. Als we het goed hebben, dan nemen we God daarbij. En dan gaan we een klein beetje ons eigen willetje doen. Ken je dat? Ja, ik voel wel dat ik zo of zo zou moeten doen en dat God dat wil. Maar ik vind van. En daar maken we dikwijls de fout, dat we naar het vlees, zoals de Bijbel schrijft, naar het vlees gaan handelen en niet naar de geest. En daarom gaat God aan het werk op die manier en gebruikt hij soms tegenslag en teleurstellingen, zelfs ziekte, om ons uit ons veilig nest te krijgen. Bij God gaat ons leven om de eeuwigheid. Bij God gaat het niet in de eerste plaats dat we het goed stellen hier op deze aarde. En wat is, als je het mag worden, 100 jaar, wat is 100 jaar tegenover de eeuwigheid? Niks, niks. Dus God wil ons, als we hem willen dienen, wil dan hem volgen, gaat hij ons gaan leiden en gaat soms dat lijden met korte ei ook lijden met lange ei zijn. Uit het veilig nest wil hij ons hebben. Jacobus zegt in hoofdstuk 1, houd het enkel voor vreugde, mijn broeders, en ook zusters natuurlijk, wanneer je in velerlei verzoekingen valt. Oei, daar is het weer. Allee, ik dien God. Hij bedoelt het toch goed met mij? Tuurlijk bedoelt hij het goed. Maar daar waar nodig, moet hij bijsturen en moet hij laten voelen, je bent mis. Waarom? Omdat alles wat we meemaken, wat dat ons overkomt, van zorg, verdriet, verlies en teleurstellingen, ons kan helpen onze vleugelen naar te slaan, het anders te gaan bekijken. Op te stijgen, zoals de Bijbel zegt, naar die nieuwe hoogten en het opnieuw ontdekken van God. We gaan het proberen intenser met God om te gaan, als we een paar lesjes gehad hebben. Voor de arenden is het ook niet goed als ze in het nest blijven. Ze komen om van de honger. Ze zijn geschapen om te vliegen en in de lucht op de wind te zweven, zegt de Bijbel. En in onze situatie is dat hetzelfde. Als we te veel nestelen in ons huisje, boompje, beestje, alles wat we voor elkaar hebben en samen verdiend hebben, kunnen we een stukje van God uit het oog verliezen. En dan gaan we het doel van God voorbij. Is het leuk als je eigen huis hebt? Tuurlijk. Mag je geen tuintje hebben van God? Natuurlijk. Mag je geen tv hebben en kijken? Natuurlijk. Maar God wil ons wel omhoog brengen op een hogere sferen, geestelijke sferen. En dan moet je er tijd in steken. En ik durf er soms mee bijnemen, maar ik heb er al veel afgeleerd. Het is gemakkelijk. Huisje, tuintje en alles hebben wat je moet hebben. TV, een colaatje of een alcoholisch drankje die goed smaakt. En uren voor tv zitten. Terwijl dat Jezus wacht, wat doe je met mij? En daar ligt het juist dat wanneer we God ons duidelijk uit het nest wil duwen, dat we ook moeten begrijpen dat ons leven totaal gaat veranderen. En dan komt ons eigen ikje in de weg. We weten wel zijn optiek van Jezus, maar daar volmondig ja op zeggen, daar hebben we het moeilijk mee. Want ik heb mijn leven, ik werk, ik verdien geld, ik heb ervoor gewerkt, dus ik mag ook wel een beetje luxe hebben en een beetje comfort. Tuurlijk. Maar het gaat er om, stel je als christen Jezus op de eerste plaats. Heeft hij voorrang, heeft hij prioriteit. En zo gaat God met ons te werk. Probleempjes, obstakeltjes. Heer, ik dien u. Ik doe wat hij vraagt, ik ga zieken gaan bezoeken, ik ben vriend met de mensen en ik tracht de getuigen van u. En dan denken we, nu zijn we goed bezig, hè? Ja, je bent goed bezig. Maar weet je, versta je de roepstem van God? Versta je de stem van de Heilige Geest? Ieder heeft een bediening, ieder heeft een roeping. En God wil je in die roeping laten komen. Ik weet voor mijzelf wat God van mij wil. Weet ik dat al lang? Ik denk dat toch al een jaar of 25 weet. Heb ik het altijd gedaan? Nee. Heb ik ongehoorzaam geweest? Zeker. Heb ik mijn tegenslagen gehad? Absoluut. Maar Ik wist wel wat God wilde. En ik had maar één keuze als ik God wilde blijven dienen. Door negatieve omstandigheden in mijn leven ben ik zo ver gekomen, en dat is een persoonlijke getuigenis van jaren terug, wat ik, is niet nodig om van details te geven, maar dat ik letterlijk plat op mijn buik gegaan ben en gezegd: Heer, nu is het genoeg geweest, nu heb ik het begrepen, ik weet van geen hout nog pijlen te maken, nu ga ik u dienen. En met vallen en opstaan er is dat wel een stijgende curve geworden. Zo, ik bedoel, ja, er is hoop voor iedereen, ook voor zij die momenteel lijden, voor zij die verdriet hebben, voor zij die zich minder goed voelen in hun omstandigheden van beroep, vrienden of familie. Er is hoop als we luisteren wat dat God wil. En daar moet een fijn gevoel gaan worden. De stem van Jezus gaan verstaan. Romeinen 8 vers 28, dat zou volgens mij in ons leven moeten gegrift staan. Daar staat: we weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En dan komt het: voor hen die God lief hebben. Het is gemakkelijk om te zeggen: ja, ik ben christen, ik ga de zondag naar de kerk, dus ik bid en het gebeurt niet. Hoe kan dat nu? Is dat die God? Dat is geen goede God. Maar zij die God lief hebben. Als je God lief hebt, ben je gehoorzaam. Als je God gehoorzaam hebt, bent, ga je zijn stem gaan verstaan en ga je doen wat hij van u vraagt. En daar hebben we het soms moeilijk mee. We moeten leren vertrouwen op God en op de hulp van de Heilige Geest die hij ons gegeven heeft. En laten ons meevoeren op de weg die hij wil dat we zullen doen. Wanneer aarden willen vliegen en het niet direct lukt, worden ze door moeder op de rug genomen en terug van het startpunt, naar het startpunt gebracht. En zo doet God met ons ook. En dat is niet altijd een gemakkelijke weg. En daar moeten we soms eens geduld voor hebben. Heer, ik bid nu al zo lang voor mijn zoon voor bekering. Ik bid nu al zo lang voor mijn familie voor bekering. En ik zie niets gebeuren. Maar laat ons eerlijk zijn. We bidden dat. En als we dat lang bidden, wordt dat dikwijls een herhaling zonder een hartsbelevenis. Je gaat het maar gaan bidden. Doe geen goed, doe geen kwaad. Maar God wil dat we hem geloven, wat dat hij belooft, als we bidden in zijn naam, dat hij het zal doen. Maar zijn tijd is ons tijd niet, en dat is ons probleem dikwijls. Zijn tijd, hij weet precies op welk moment hij moet ingrijpen. Ook, ja, ook als we zijn nabijheid niet voelen. Dat je zegt, ik voel het niet meer in mijn hart, ik voel niet meer. Maar toch is hij er, toch is hij er. God houdt ons heel sterk in de gaten. 1 Korinthe 10 vers 13 zegt: en God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want gij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Een prachtige belofte die in de Bijbel staat en die we ons mogen toe-eigenen. En als we dan in zo'n nood zijn, zou ik zeggen: stel u maar met uw Bijbel in uw hand, ik doe dat toch tenminste dan. Ik zeg: Heer, die belofte staat mijn naam ook onder. En dat proclameer ik. En dat eigent mij toe. Want dat is uw belofte en je kunt niet liegen. En ik denk dat God ons op die weg wil brengen. Dat we dus overtuigd zijn dat wat we bidden, dat God het zal doen. Als we bidden naar zijn wil natuurlijk. Dikwijls hebben we een egoïstisch gebedje. Heer, ik wil dat en ik zou het zo willen en ik zou het zo willen. Ik heb altijd gek geweest van een Porsche. En dat ik heel, heel jong was en klein, heb ik nog voor een Porsche gebeden, maar ik heb nooit een gehad. Ik heb dikwijls mijn klein wagentje gereden. En dat de Heer mij duidelijk maakt: gerijden, je kunt ook gaan wat je wilt. En dat is letterlijk, dat is echt waar. En ik moet er altijd aan denken dat ik een Porsche. Ik zei: ja, Heer, nooit niet gehad van u. Ik heb dat niet verdiend. Maar we moeten zien dat we dus geen gevoelschristen worden. Dat we kunnen zeggen: Heer, uw woord zegt heel krachtdadig, met autoriteit in zijn naam, en dat mogen we doen. Hij wil zijn armen onder ons schouders zetten. Hij wil niet dat we uit zijn hand geroofd worden. Ook al begrijpen we niet alles wat er gebeurt en waarom. Maar we weten wel dat God onze liefdevolle Vader is, die voor ons wil zorgen altijd. Moeder Arend is ook geduldig om haar jongen de les te leren. En God is in onze geestelijke opvoeding ook zeer geduldig. En ik denk dat we daar de meeste van ons ook bewijzen van hebben. En in feite, door die moeilijkheden, wil hij ons ook zijn betrouwbaarheid tonen. Een les die dikwijls eens overhoop gehaald wordt bij ons, dat is als het gaat over materiële welvaart. Het punt van bezittingen ligt zeer gevoelig bij de mens. Het punt van bezittingen bij, laat het ons maar eerlijk zeggen, bij Vlamingen en mijn ervaring als 80-jarige, permitteer me dat ik het zeg, maar dikwijls bij West-Vlamingen, ik heb in West-Vlaanderen gewerkt destijds, zeer materialistisch gebonden. Dus die materiële welvaart staat zeer hoog in het vaandel bij veel mensen. En sommigen houden dan liever de ogen gesloten als we het niet willen onder ogen zien. Dat we verkeerd bezig zijn, dat we ons binden, vasthaken aan dat wereldse, dat er voor God niets anders overblijft, dan is stevig met ons af te rekenen. En dan gaat hij, zoals bij de arend, inderdaad het nest onbehagelijk maken, oncomfortabel, omdat we weer stappen zouden moeten nemen van heb je het niet begrepen, zo kun je niet verder, want je wijkt af van mij, van mijn zegeningen. We zijn niet de eigenaars van rijkdom, maar we zijn de rentmeester, staat er in de Bijbel. We mogen gebruik maken van. De schatten van God hebben we in feite gekregen in bruikleen. En heeft te maken met je opvoeding, met je christelijke opvoeding. Je gaat, als je echt christen bent, ga je ook inderdaad minder belang hechten aan het materialisme en ongerust zijn voor de toekomst. Dat is ook zoiets. Het is van levensbelang in Gods ogen hoe je met materiële zaken omgaat. We moeten de vraag aan onszelf stellen: wie is hier de eigenaar van de bezittingen? Ben ik het of is het God? En als je het zegt, het is van God, mag je het ook gebruiken. Maar je hart gaat er niet naar uit als het hebberige. Ik wil, het is van mij, het is van mij. Ik heb een huis, we wonen prachtig. Het is niet van ons. We mogen het gebruiken. Meer moet het niet zijn, hè. Of dat daar een naam op drukt, leeftijd van mij of niet. Het gaat erom dat de Heer ervoor zorgt dat we onderdak hebben. En daarvoor zijn we dankbaar. En zo is dat met alles wat God ons geeft. God leert ons in de Bijbel dat we hem moeten erkennen als eigenaar van al onze bezittingen. En nu komt het, veel mensen horen dat niet graag. De Bijbel zegt ook dat we ons tiende moeten geven. Oei, en dan gaat je meestal wel iets gaan aanraken waar mensen zich minder goed mee voelen. Allee, dat maakt dat ik 100.000 franken verdien, dat ik 10.000 franken moet afgeven voor God zijn werk. Maar dan hebben we nog niet gegeven, hein, beste mensen. Die tiende is het normale. En als je van je 19e geeft, dan begin je nog maar te geven. Dat is bijbels. Dat zeg ik niet, dat is bijbels. Maar we zijn zo niet opgevoed. En dat materialisme speelt zo bij ons. Mijn grootmoeder zalig was christenvrouw en die zei... Jongen, zei ze tegen mij als ik klein was, God is toch goed, hè? 1/10 afgeven van hetgeen dat we verdienden. En 19e, dat doen wij mee wat we willen. En in feite is dat waar. En we moeten het ook zo bekijken. Het moet leefbaar blijven. Een gemeente is een kerk, of hoe dat je het ook wil noemen. Ze kan niet leven van de hemelse dauw. Er moet geld binnenkomen. Dus God weet heel goed in zijn wetten wat hij gezegd heeft. En als je het Oude Testament bekijkt, wat mensen binnenbrachten van tienden. Dan moet je maar eens het leven bekijken van koning Salomo. Er was overvloed in de schuren voor iedereen. Ze hadden eten zat. De graanschuren waren gevuld. Men vond het zeer normaal dat geven aan elkaar. We hebben daar wat problemen mee. Hè? Hier en daar zullen we elke keer iemand helpen, misschien met een boterham of een aalmoes geven. Maar zit het in ons als christen van een houding te hebben die als het ware dagelijks zo ingesteld is. Niet dat je al de dagen bezig bent met geven of doen, maar gaat jouw hart daar naar uit. En dat wil God. Dus wat dat die tiende aangaat, zegt de Bijbel, vanaf je 19e begin je nog maar te geven. Dus laat ons leren een juiste houding te hebben tegenover onze bezittingen. God kan ook dat nest verstoren. Onze blik op hem richten en niet op ons hebben. Ons huis, ons tuintje, dat mag. Maar hoe kijk je ernaar en hoe ga je ermee om? We moeten leren rentmeesters te zijn in plaats van eigenaars. Verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen dat we hebben, maar niet omdat het ons bezit is. Het blijft van de schepping van God. De Heer heeft in het Nieuwe Testament veel gelijkenissen gegeven. Als Jezus op de aarde wandelde, dat vind je vooral in het evangelie ook van de vier evangelieën, maar vooral in Matteüs. In Matteüs, ik heb het opgeteld, gaat het bijna 100 maal over geld. Weten jullie dat? Dus Jezus wist heel goed hoe de mens ineen zat. Met dat materiële. 100 maal over geld. Als je Lucas 12, 15 leest, daar heb je het al, de gelijkenis van de rijke dwaas. Die geschiedenis kennen jullie wel. Er zijn ongeveer in het Nieuwe Testament 500 teksten over gebed, tegen meer dan 1000 verwijzingen naar onze verhouding tot ons bezit, materieel en financieel. Meer dan 1000 verwijzingen in het Nieuwe Testament. Laten we daar ook eens bij stilstaan, waarom God dat zo duidelijk gemaakt heeft voor de mens. En dan heb ik nog een nest dat God verstoort, en dat is onze geestelijke zelfgenoegzaamheid. Velen geloven in de Heilige Geest, dat er kracht vanuit gaat, maar zich volledig daaraan overgeven, niet altijd gemakkelijk, hè? We bevinden ons soms nog in het nest, terwijl we allang in de lucht zouden moeten zweven zoals die arenden. We zouden allang stappen moeten gezet hebben die veel verder gaan. De noodzaak van de hedendaagse kerk is heel je leven in overeenstemming te brengen met de wil van God. En dit is een absoluut vereiste. Zweef naar zelfaanvaarding. Hoeveel mensen dragen geen masker? Ik weet niet zeker of je van mij houdt of dat je mij aardig vindt zoals ik ben. Velen duwen hun angsten en schuldgevoelens en hun minderwaardigheidsgevoelens en pijn drukken ze weg. Hun verdriet drukken ze weg. Ze weten met hun persoonlijkheid in feite niet om te gaan. We moeten beginnen leren met onszelf te aanvaarden. En zoals God ons in zijn grote liefde ons aanvaardt. We moeten onszelf lief hebben zoals God ons lief heeft. En dat heeft veel te maken ook natuurlijk met opvoeding. Als je van kind af een boeman van een vader, ik geef maar een fictief voorbeeld, maar een boeman, en zo zijn er veel, een boeman van een vader gehad hebt van, jouw studie strekt op niks en je gaat nooit niets worden en het gaat nooit iets zijn, mag je verwachten dat van zo iemand, als hij opgroeit en ouder wordt, zeer moeilijk zelfstandig wordt en een zeer onzeker persoon wordt. En zo zijn er vele. Dus opvoeding speelt een zeer grote rol. Maar als je christen bent of wordt, laat toe dat God je corrigeert. Zijn maatregelen worden altijd ingegeven door liefde en mededogen, zegt de Bijbel. En zo kunnen we ons bewegen, stap voor stap, naar een overwinnend geloof. We mogen geen kinderen blijven, we moeten volwassen worden, we moeten uit het nest zweven. 1 Korinthe 10 vers 13 geeft nog zo'n mooie belofte. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Paulus schreef, alles afleggen wat kinderlijk is, wat onvolwassen is. En in het Grieks het woord afleggen noemt katarko, wil zeggen afsnijden, onbruikbaar maken. Nog veel duidelijker dan dat wij het in het Nederlands zeggen. We moeten dus volwassen worden. We zijn zo bang om te falen. Ja, ik begrijp al heel wat dat u zegt. Maar dat probleem dat ik nu heb, dat zie ik toch niet zitten om dat te veranderen. We gaan in feite onszelf gaan een beetje kleineren. Onzeker zijn. Maar hij wil ons toerusten. Hij roept ons om hem te dienen. En ik zou nog eens de tekst die mij aanspreekt van Jesaja 40, 31 herhalen. Maar wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op als met vleugelen van arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Ik heb veel last in mijn rug. En als ik op de zeedijk wandel, moet ik naar, Christus weet dat, naar 100 meter of 150 meter. Dan zeg ik al een keer, hamer. En dan sta ik daar zo voor die pijn al wel een beetje weg te krijgen. Maar het gaat over dat lopen niet. Het gaat over het wandelen met God. Het gaat over het groeiproces in kennis van zijn woord en ernaar te leven. Wie op de Heer vertrouwen en het van hem verwachten, hebben altijd kracht om door te gaan. In zware strijd kun je op hem vertrouwen. Hij geeft je nieuwe kracht. Hij is onvermoeibaar als de arend. Laat je niet onder de indruk brengen wat mensen van je zeggen als christen. Dat is ook zoiets. Dikwijls durven we niet erkennen wie we zijn. Dat heeft ook te maken met minderwaardigheid. We zijn christenen, we geloven. En soms met mondjesmaat durven eens iets zeggen. Ik heb het vorige keer al gezegd en herhaald, we zijn koningskinderen. We hebben reden om fier te zijn en laten mensen maar lachen. Als je de harten kunt raken van die mensen, dan komen ze wel terug. Wees je dus bewust dat ook voor jullie in het jaar 2014, dat God met jou is. Dat is het belangrijkste. Durf uit je nest te komen. Durf te zweven zoals de arend. We kunnen verschillende meningen hebben in een gemeente, maar daarvoor is er nog geen verdeeldheid. Christelijke eenheid betekent niet op alle fronten eens te zijn, maar met elkaar te blijven liefhebben, zoals onze meester het ons heeft geleerd, elkaar bemoedigen, bidden voor elkaar, zien wat iemand op het hart heeft. Als één lid leidt, leiden alle leden. En laat dat zo zijn voor ons dat we daarvoor bidden. Als we mensen kennen, christen of geen christen, dat we die ziel zijn die moet gered worden. En dat we daar liefde voor hebben. En dat we niet alleen bidden met die mensen, maar als we ook daadwerkelijk moeten inspringen, bezoeken, helpen met iets te geven, laat het ons doen. Laat het lichaam van de gemeente functioneren in deze wereld waar het zo moeilijk te leven is. Het is de hoogste tijd, want het gaat niet goed. Maar we hebben geen angst te hebben. God is met ons. God slaat zijn vleugelen uit en die zijn groter dan 2 meter. En hij draagt ons, zelf als we vallen. Amen. Thank you.